Want je staat wel op zaterdag langs de lijn als ze een voetbal- of een hockeywedstrijd spelen of aan tennissen zijn. En het is een belangrijke wedstrijd. Maar je bent er nog nooit naast gaan staan. Al is een belangrijke wedstrijd voor Counter-Strike of voor FIFA of voor Rocket League. Ja, wij zijn opgegroeid met gamen en de volgende generatie helemaal. En die snappen dan ook waar hun kinderen mee bezig zijn en waarom.
Dit is Ga Toch Gamen, de podcast.
Een nieuw seizoen met bijzondere gasten en mooie verhalen.
We gaan verder met onze ontdekkingsreis over de toppen en door de dalen van de gamingindustrie.
Ik ben Niels Vermeeren.
Ik ben Danielle Pascoe-Verzeel.
Game on.
En we zijn weer terug bij Ga Toch Gamen. En vandaag in onze eigen studio in Waddinxveen met een gast. En Daan, wat vind je van onze gast?
Ja, ik heb hier enorm naar uitgekeken. Ik ken onze gast nog niet, hè. Vandaag voor het eerst echt ontmoet. Maar het is toch gewoon een droom wat uitkomt als je dit vak kan beoefenen. En ik ben heel benieuwd wat voor tips en tricks die heeft voor onze jeugdige luisteraars. Maar natuurlijk ook voor ouders en verzorgers. Van joh, wat is nou heel erg verstandig om wel niet te doen? Ja, en e-sports, hoort dat op de Olympische Spelen thuis?
Precies. Ja. En welke verbanden liggen er tussen reguliere sporten en e-sports? En wist je trouwens dat hij zelf ook e-sporter is geweest?
Nou, in mijn vooronderzoek heb ik dat ontdekt, maar nee, ik wist het niet. Nee.
En wist je waarom?
Nee.
Hij heeft als ik het goed heb, een enkelbreuk gehad en is gestopt met voetbal. Ja. En is daardoor Counter-Strike gaan spelen en is hij zelf e-sporter geworden.
Zeer zeker.
Over wie hebben we het, Daan?
Ja, wij hebben het over René Treur, de enige echte. Yes. Want René zijn uit de hand gelopen hobby heeft zelfs geleid tot een actieve rol op de Olympische Spelen in 2012. En waar andere commentatoren zich vaak beperken tot de game die ze gespeeld hebben en het als hobby zien, is Treur een echte jack of all trades en heeft er zijn beroep van gemaakt. Na een aantal jaren Counter-Striker-toernooien te hebben gespeeld, met een aantal podiumplaatsen tot gevolg, heeft hij zich toegelegd op live verslaggeving van grote evenementen. Zijn energie en passie zijn ongeëvenaard en een tekst die ik inmiddels al gebruik bij mij in de praktijk is: hard work beats talent if talent doesn't work hard. Welkom, René.
Dankjewel. Leuk hier te zijn.
Ja, geweldig dat je er bent. Van harte welkom. Ja,
dankjewel. Wel. Superleuk. Ik heb er zin in.
Ja. Nou,
wat een introductie, jeetje. Hoef niks meer te zeggen, toch?
Nee. En dat ben jij natuurlijk helemaal niet gewend om niks te zeggen.
Nee, zeker niet. Nee, nu doel je natuurlijk op mijn huidige rol in e-sports. Ja, niet precies. Meer zelf actief als gamer, maar als commentator met name en presentator. En ook lezingen geven en af en toe wat consulting, maar dat is wel de hoofdmoot als commentator.
Ja, leuk. Ja. Vertel eens iets over jou, over jezelf en over je verleden als e-sporter. En hoe jij in het shoutcasten bent gerold.
Mag ik dan eerst vragen, wat is shoutcasten?
Ja, ik noem het inmiddels gewoon commentator eigenlijk. Maar eigenlijk is het hetzelfde. Maar dat komt van een term die vroeger gebruikt werd via een app die je op je computer installeerde. En dat heette dan shoutcasting. En dat was dan live verslag doen van een game of van de gameplay van een wedstrijd. En in mijn geval begon dat met Counter-Strike. Maar je zei al, vertel eens iets over jezelf en hoe je erin bent gerold. Dus dan gaan we nog een paar stappen terug. Je vertelde het al, heel fanatiek voetballer vroeger al. En ik heb 3 broers en die stopten allemaal met voetbal toen ze een jaar of 10, 11, 12 waren. Daar was ik klaar mee. Ik ben altijd blijven voetballen. Zolang als dat kon, want op mijn 21ste, toen ging het voor de tweede keer fout met mijn enkel. En toen zei de dokter, ja, je kan beter maar niet meer proberen op niveau te voetballen. Je mag nog met een vriendenteam proberen op een lager niveautje. Maar ja, het was niet helemaal. En ik denk niet dat ik pro was gegaan, hoor. Laat ik dat even vooropstellen.
Er was geen droom in duigen toen je dit bericht kreeg?
Ja, stiekem kriebelt in je achterhoofd wel van, goh, ik zou daar wel graag staan in Barcelona in het stadion. Maar ik had niet een reële verwachting dat zou kunnen lukken met met de club waar ik zat en het kleine dorpje waar ik geboren was en met mijn talent. ik bleef lekker voetballen zolang dat kon. En toen was ik wel even een jaar echt flink van slag toen ik dat gehoord had. Want echt, voetbal was wel een passie van mij. En ik heb zelfs bijna een jaar geen voetbal meer gekeken op tv. Ik had er zo de balen van. Maar in die tijd zit je wel naast je huiswerk maken en films te kijken. Videobanden toen nog, of dvd's. Ik weet het niet meer precies. Maar op een gegeven moment heb je ze allemaal gezien en je huiswerk is af. Dus dan ga je een beetje een gamepje spelen. En in die tijd vond ik Counter-Strike heel erg leuk. En je had net de 56k modempjes, inbellen, een beetje internet. Niet een super lekkere verbinding zoals tegenwoordig vaak wel het geval. Maar lekker spelen online. En dat was ieder voor zich, free for all. En op een gegeven moment hoor je dan van die mensen online van, hey, wil je bij ons in team komen? Toen zei ik, waar heb je het over? Ik zit al bij jullie in het team. Wij zijn de terroristen en zij zijn de counterterroristen. Toen zei hij, nee, we hebben echt een team. Wij oefenen een x-aantal dagen per week en we gaan vaak naar toernooien. En zo ging die wereld voor mij open van e-sports.
Kon je dat delen met je broers?
Ja, die waren ook wel een beetje gamers. Niet zo fanatiek. En door mij ging die wereld ook voor hen open. En twee daarvan hadden er niets mee. En eentje daarvan werd er ook wel een beetje door aangestoken. Die ging ook heel fanatiek Counter-Strike spelen.
Speelde je ook met hem samen vaak? Samen in een team?
Ja, op een zeker moment heb ik ook geregeld dat hij bij mij in team kwam.
Oh.
Want ik was de team captain als het ware. En de strategieleider. En op een gegeven moment had ik geregeld dat hij erbij kwam. En op een gegeven moment werd hij al snel beter dan ik ook. Dus ieder geval individueel. Op tactisch gebied bleef ik wel een soort van de captain. En het aanspreekpunt. Maar individueel gebied had hij op een gegeven moment van die rondes dat je denkt van hoe kan dit?
Wel mooi.
Ja, zeker. Hij is uiteindelijk niet pro gegaan. Maar helaas. Hij had ook al snel niet meer de motivatie om op niveau te spelen. Want je hebt daarvoor echt wel die 3-4 avonden per week nodig om te oefenen. Dat slokt enorm veel tijd op. En in die tijd, dan heb ik het over tussen 2004 en 2008 dat ik speelde. En hij nog iets langer. Maar in die tijd was de beloning er niet echt. Want ja, je had wat leuke sponsorships. We hadden gratis entree, of tenminste de toernooi-entree werd betaald. We kregen een treetje energy drinks. En we kregen een shirtje met de sponsornaampjes erop. En een servertje om op te oefenen. Maar that's it. Ja, en een website met je kop erop. Dat is leuk als je jong bent. Maar op een gegeven moment denk je van ja, er moet ook een soort van return on investment komen qua tijd. En de prijzen destijds, dan heb je het over €300. En dat deelde je dan met een team van 5. En dan zat je op dat toernooi van vrijdagavond. Met je computer die je onder je arm meesleepte. En tot diep in de nacht te spelen. Ook op zaterdag hetzelfde verhaal. En als je de halve finales en finale haalde, dan zat je op zondagmiddag ook nog te spelen. En voor €300 kan je net zo goed een krantenwijk nemen.
Ja, iets minder leuk. Het was niet meer in verhouding natuurlijk.
Nee, precies dat.
Hoe was dat te combineren met school of met een verder werk, starten met werk? Hoe ging het bij jullie in het gezin? Kon je er alle tijd aan geven? Hoe heb je je tijd ook een beetje kunnen
blokken? Wij moesten altijd wel delen. We waren natuurlijk met 4 broers en op een gegeven moment wilde iedereen gamen. Dat begon met een Sega Master System en later een Game Boy. Dus de 8-bit consoles heb ik het nu over. En dan moest je om de beurt mocht je een half uurtje of een uurtje. En af en toe een beetje ruzie maken natuurlijk daarover. Want jij hebt nu wel lang genoeg gezeten bij mijn beurt. Nee, ik moet mijn potje afmaken. Nou, ja, je kent hoe dat gaat. Misschien, misschien niet.
Ja.
Veel luisteraars herkennen zich hier denk ik wel in. En onze ouders die proberen dat zo goed mogelijk in goede banen te leiden. Maar die vonden het niet erg dat wij gameden als wij ons huiswerk gewoon goed maakten. Als wij ook onze sportprestaties... daar werden we niet toe gedwongen. Maar we mochten zelf een sport uitkiezen. En we waren allemaal heel sportief in het begin. En ze vonden het wel fijn als we dan, als er een wedstrijddag was of als er training was, dat we wel daar naartoe gingen. Want je laat je team niet in de steek, omdat je liever een game zit te spelen omdat het regent. Dus in dat opzicht pushten ze ons wel van, hey, je wilt dat graag. Dan moet je ook zorgen dat je er op dit soort dagen staat als
het niet het lekkerste weer is.
Ja, precies dat.
Dus dat is ook nog een hele wereld buiten het gamen. Want verder met vrienden en misschien op een gegeven moment wel met relaties en verliefd worden. Ja, daar moet je ook maar tijd voor maken.
Ja, precies dat. Dus dat was ook een van de redenen dat ik op een zeker moment, helemaal toen ik weer wat fitter werd. Want ik kon misschien niet meer voetballen op het niveau dat ik wilde. Maar ik wilde wel hardlopen om fit te blijven. En op een zeker moment andere sporten. Zoals wandklimmen, boulderen doe ik nu veel. Of nou ja, veel, 1 keer per week. Op een gegeven moment wil je dat gewoon doen. En dan denk je van, moet ik nu weer... Want we hebben afgesproken om onze tactieken door te nemen op Train. Of op Nuke, of op Dust 2. En op die verschillende Counter-Strike-mappen. En dan denk je van, op een gegeven moment is die motivatie een beetje weg. Want je zit thuis op je kamertje te spelen. Dan heb je niet die hype-levels die je op een landtoernooi hebt. Al zit je maten naast je in plaats van alleen maar in je koptelefoon. Daar kan je de high fives geven. Daar hoor je het publiek achter je joelen als je op een gegeven moment in die finale staat. En dan zit je op maandagavond weer. Dan denk je van, daar gaan we weer.
Ja,
tactieken alleen doornemen. Leuk.
Maar je ouders waren dus wel supportive richting het gamen ook van jou en je broer. Want ja. Dat is ook uiteindelijk een team wat je niet in de steek laat.
Nee, toch? Zeker. Ja, ja,
en dat precies. Is ook een training die je door moet maken, omdat je anders het niveau ook niet meer aan kan.
Nou ja, daar was op een zeker moment was daar wel af en toe wat gekibbel over van... Hey jongens, het is etenstijd en als wij dan net een game waren gestart. Meestal gingen we dan het echte oefenen pas na etenstijd doen. Maar soms wilde je een spel afmaken, omdat je toch met online mensen bezig was. En dat was moeilijk om dan over te brengen. Maar op een zeker moment zagen ze ook hoe wij terugkwamen. Heel enthousiast van toernooien en af en toe ook met een prijsje. Met een leuk sponsortje en hoe ik daarover sprak met name. Dan begrepen ze dat wel en dan begrepen ze daar steeds meer van. En merkten ze ook dat dat hele positieve invloeden kon hebben. Dus gingen ze daar wel gemakkelijk in mee eigenlijk.
En welke tips heb jij dan voor jonge mensen die... Want jullie waren... Jij was 21, ja. Zei je, en je broer.
Moet ik even denken. Toen ik stopte met voetballen was ik 21 inderdaad. Toen ik echt toernooi ging spelen, was 22, 23 of zo. Dus best een laatbloeier inderdaad.
Ja. Was hij jonger?
Hij was een stuk jonger. Hij is 5 jaar jonger dan ik. Ja. Dus hij was al in die periode een beetje rond 17, 18 geweest zijn.
En hoe zorgt u, wat heb je voor tips voor jonge mensen die dat ook zo ervaren? Hè? En dus bij wijze van spreken al in een team zitten en tegen een subtop aanschurken met hun sport of met hun game. En tegen onbekendheid of twijfel bij ouders aanlopen. Heb je een tip voor die mensen?
Ik heb zowel tips voor de ouders als voor die kinderen. Ja. Want het is ook belangrijk om de ouders goed voor te lichten. Van, waar is je kind mee bezig? En probeer er eens in te verdiepen. Want je staat wel op zaterdag langs de lijn als ze een voetbal- of een hockeywedstrijd spelen. Of aan tennissen zijn. En het is een belangrijke wedstrijd. Maar je bent er nog nooit naast gaan staan. Al hadden ze een belangrijke wedstrijd voor Counter-Strike of voor FIFA of voor Rocket League of League of Legends. En misschien willen ze dat ook helemaal niet. Dat geeft ook weer extra druk natuurlijk. En helemaal in zo'n setting als je op je kamer zit en staat er één iemand naast je, dat kan afleiden. Dus vaak willen ze dat ook helemaal niet, maar toon wat interesse en probeer je toch erin te verdiepen. Kan je er ook meer over praten en dan snap je ook waarom ze op bepaalde momenten nog even niet willen afsluiten en nog 10 minuutjes nodig hebben. En voor die kinderen zou ik zeggen, ga vooral het gesprek aan met je ouders en probeer goede afspraken te maken. Want je maakt afspraken met je team. Dan heb je dus een agendaatje van wanneer je speelt. Laat het ook aan je ouders zien en vraag of er ruimte is om dat zo in te plannen. En of zij daarmee ook kunnen leven. Het is niet altijd even makkelijk. Maar...
En met school? Want je hoort ook best wel docenten die zeggen van je hebt zoveel uur huiswerk. En als jij dan op school komt en je hebt je huiswerk niet af of je had een onvoldoende, dan moet je maar niet zoveel gamen.
Ja, zeker.
Dus wat voor tips en tricks of advies heb je voor docenten?
Ik dacht voor de kinderen die...
Beide, maar ook, weer voor maar beide, ook, denk ik. Ja, ook weer beide.
Ja, ik probeer dan altijd te zorgen dat ik mijn schoolwerk zo goed mogelijk af had. En op een zeker moment, als je een baan hebt, dat je daar ook altijd fris verschijnt. Dat je niet tot 4 uur 's morgens zit te gamen. Als je om 7 uur eruit moet om op 8 uur op het werk te verschijnen. Zodat er ook geen reden is voor andere mensen om je heen om te gaan klagen over je gamegedrag. Voor docenten is moeilijk, maar ik zou vooral... Vooral laten zien dat je wel een poging doet om te begrijpen wat ze doormaken. En misschien ook iemand als Koen Schobbers of ikzelf uitnodigen. Want ik doe ook lezingen voor Stichting Verantwoord Gamen. Om die kinderen een beetje wegwijs te maken in hoe kan je er het beste mee omgaan. En waarom is het juist niet goed om zoveel uur te gamen. Want kijk eens naar de kampioenen en de wereldkampioenen. Dat zijn niet mensen die non-stop zitten te gamen. Die zijn fysiek fit, die sporten, die hebben hun leven in balans. Die eten en drinken fatsoenlijk. En die pakken vooral hun rust, heel belangrijk. Die pakken gewoon 7 of 8 uur per nacht, op zijn minst. Om een wereldkampioen te worden, je droomt daarvan. En je denkt, ik moet zoveel mogelijk vlieguren maken in die game. En beter worden, maar dat is niet het enige. Je mechanical ability is belangrijk, maar alles daaromheen misschien wel even belangrijk.
Is dat ook niet hetzelfde als met fysieke sport? Bijvoorbeeld, als we voetbal weer als voorbeeld nemen. Je staat ook niet van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds op het veld te trainen en trainen. Want dan doe je blessures ontwikkelen. Dus met gamen ga je ook dus niet zoveel uur achter elkaar.
Zeker,
maar ook weer die balans daarin vinden.
Je ogen, je polsen, heel belangrijk. En op een zeker moment merk je ook aan jezelf, als je 3 uur non-stop zit te gamen, Dan merk je gewoon dat je niet meer effectief bezig bent om beter te worden of tactisch aan het nadenken. Dan zit je op je automatisch piloot. Dan zit je gewoon eigenlijk als een zombie ben je bezig. Dus dan heeft het geen nut meer. Het
voegt niks meer toe.
Het voegt niets meer toe.
Meestal zie je het ook in je resultaten.
Ja, zeker.
Want je ziet op een gegeven moment, dat zie ik bij mijn kinderen, als ze, die kunnen echt heel lang achter elkaar gamen. Maar je ziet op een bepaald punt dat ze, dat hoor je ook, hoor je door de muur heen, hoor je de frustraties. En dan weet ik eigenlijk al dat hij over een bepaald punt heen is, waarop het nog goed ging.
Ja.
En eigenlijk is dat het punt waarop je eigenlijk moet stoppen en dan douchen, even wat drinken, even buiten wandelen, frisse neus halen, zeker, even wat leren. En dan kan je op een gegeven moment kan je weer opgeladen, kan je door. Maar wat ik ook
want mentaal werkt het ook door natuurlijk. Voor je zelfvertrouwen is het ook belangrijk. Als jij op de toppen van je kunnen speelt een uur lang en je stopt dan, dan ga je er de volgende keer weer in met het idee, ik ben onverslaanbaar. Als het je inderdaad 3 uur te spelen en het laatste half uur was helemaal niks waard en je hebt 3 potjes op rij Rocket League verloren, ga je de volgende keer weer in met het gevoel van, ik zit in een slechte streak. Het gaat niet zo lekker. Ik ben weer net gedegradeerd naar platinum of brons of weet ik veel wat je bent.
Ja, kan je letterlijk een voorbeeld is mijn zoon die met Overwatch in Diamond kwam en een lost streak van 10 had achter elkaar, terugviel in Platinum en de game daarna nooit meer heeft aangeraakt.
Ja.
Zo klaar was hij ermee op dat moment.
Ja, precies.
Terwijl hij eigenlijk, ik zei ook van stop even, weet je, geef het even de tijd om te genieten van je nieuwe rank.
Ja.
En hij wilde eigenlijk, hij zag natuurlijk Master Grandmaster in de verte.
Ja, precies.
Dus hij wilde even snel door die Diamond rank heen misschien.
Rammen, precies.
En nu heeft hij het met Overwatch 2 het weer opgepakt. Vindt dit ook wel weer leuk.
Ja.
Maar hij was toen echt klaar.
Ja,
wat ik me nog opviel, we hebben het over school gehad. En wat voor tips heb je voor docenten en voor leerlingen die dus gamen. Maar het is natuurlijk wel zo dat onze samenleving bestaat uit voldoendes en onvoldoendes en goed en cijfers en allerlei dingen. Waarop je afgerekend wordt in je schoolprestaties. Terwijl als je gamet, veel gamet, weinig gamet, maar in ieder geval als je games speelt, je ook een ontwikkeling doormaakt die eigenlijk niet afgemeten kan worden volgens cijfers en ook niet op je rapport terugkomen. Terwijl ze wel meetellen in jouw vorming als mens.
Ja, zeker. Ja, je haalt bepaalde vaardigheden eruit en je scherpt bepaalde vaardigheden aan. Mee. En er wordt steeds meer aandacht aan besteed op vervolgopleidingen ook. Dat vind ik wel fijn. En, sommige statistieken kun je zien in je eigen gamelog. Maar dat is meer voor de individuele prestaties als je e-sporter wilt worden, denk ik. En op sommige websites staan dan ook dat soort statistieken. Maar inderdaad, die vaardigheden, dat is niet zo makkelijk te meten. Maar ik heb wel al artikelen gelezen over dat er heel veel goede chirurgen, dat die vroeger veel gameden en dat hun hand-oogcoördinatie zo goed is, omdat ze zo vaak met een muis aan het klikken waren. Om maar even iets te zeggen.
Ongelooflijk.
Ja. En piloten, denk ik. Jij zei het al.
Piloten en luchtverkeersleiding.
Ja.
Ja.
Hebben er ook veel baat bij.
Heel veel dingen tegelijk kunnen doen. Veel gamers kunnen heel veel dingen tegelijk, of heel veel informatie tegelijk verwerken.
Ja, dus je verkeersvaardigheden worden beter. Je kan meerdere dingen tegelijk zien aankomen van verschillende kanten.
Ruimtelijke
of
oriëntatie.
In ieder geval goed interpreteren. Ja, met welke snelheid komen ze op me af en van welke richting. En,
GTA-spelers die zien de navigatie in de auto, weet precies wat het is. Hoe het werkt.
Ja, precies.
Die denken van natuurlijk ziet dat er zo uit. En natuurlijk ziet een stad van boven er zo uit.
Ja.
En dat is wel
mooi.
Dat is wel grappig.
Even terug naar wat je daar straks even heel snel ertussendoor zei. Verantwoord gamen. Jij bent ambassadeur van de stichting Verantwoord gamen. Waarom ben je dat geworden?
Zij zagen hoe ik bezig was met gamen en dat ik altijd daarover sprak op een bepaalde manier met passie. En met ook al in de tijd dat andere mensen zich ervoor schaamden, sprak ik erover van, hey, dit is wat het mij brengt. Dit is wat het mij oplevert. Ik vind het fantastisch om daar te zijn in een lege gymzaal in de zomervakantie met mijn computertje en met mijn maten een toernooi uit te vechten om te kijken of ik die beker in handen kan krijgen. En zij hebben dat zien gebeuren, want in de tijd dat Jim Lehman zelf nog gamer was, was ik ook gamer. En ik speelde dan de originele Counter-Strike en hij speelde op een zeker moment de nieuwe versie, die nooit echt helemaal heeft over kunnen nemen. Maar we zagen wel van elkaar wat we deden. En allebei waren we erg competitief en op een hoog niveau bezig. Dus dan heb je respect voor elkaar. En op een zeker moment had hij Stichting Verantwoord Game in het leven geroepen. En hij zag ook hoe ik als commentator dan bezig was inmiddels. En op een gegeven moment had ik een van de de jongens die bij hen werkten, bij hem en zijn broer. Sidney Lehman zit er ook bij in, bij Stichting Verantwoord Gamen. En ze hadden toen een jonge man, ik ben zijn naam even kwijt, die werkt daar ook niet meer. Maar die was voor hen op een evenement. En die zei, oh, ze hebben het wel eens over je gehad en dit en dat. En hij zei, als eerste kwam hij met het idee van, hey, zou jij niet een rol als ambassadeur willen voor onze stichting? Toen zei ik, ja, hoe zie je dat voor je? En dat lijkt me leuk. En zo gezegd, zo gedaan. En een jaar later, toen vroegen ze of ik ook zin had om lezingen te geven. Want ze kregen het behoorlijk druk en ze konden zelf de vraag niet meer helemaal aan. Dus ik heb inmiddels een paar keer op een middelbare school gestaan bij ons in de buurt.
Wat is Verantwoord Gamen volgens deze stichting? Ja, wat valt daaronder?
Hebben we net al een beetje aangestipt, hè? Natuurlijk met name balans. Dat is echt wel het sleutelwoord. Het is heel moeilijk om zo'n verhandeling van een half uur samen te vatten in een paar zinnen. Maar met name de balans in je leven. En op het moment dat jij merkt dat jouw leven erdoor wordt beïnvloed door jouw gamegedrag. Uh-huh. Dat kan zijn op school, dat kan zijn slaap, dat kan zijn voeding. Kan zijn relatie met familie of vrienden. Dan wordt het wel tijd om erover te praten en om er iets aan te gaan proberen te doen. Het is makkelijker gezegd dan gedaan.
En verantwoord gamen binnen het gamen? Dus dat je je gedrag binnen games ook even onder de loep neemt. Want dan heb je het over gamen en geweld, bijvoorbeeld, waar jij ook hard voor maakt.
Taalgebruik, ja, zeker. Hoe je verbaal uit. Dat is online met name een ding dat ik zie. Dat mensen in de anonimiteit van het internet veel dingen durven te roepen om frustratie van zich af te praten. En dat menen ze misschien niet altijd. Maar dat maakt het niet een leukere boodschap wat je de wereld in slingert. Ja, precies. En iemand anders die kan zich daardoor behoorlijk gekwetst voelen. Dus probeer daarop te letten en doe dat gewoon niet. Want je schiet niets anders mee op met positiviteit. Oogst je positiviteit als je dat zaait. Maar andersom ook natuurlijk.
Wat is geweld binnen gamen? Wat iemand die niet op de hoogte is van gamen, zit daar dan ook geweld bij? Wat is dat?
Nou, je hebt natuurlijk in-game geweld, zoals bij GTA. Maar ik denk dat jij ook bedoelt als mensen buiten de virtuele wereld om met elkaar in de haren vliegen. En ik heb dat gelukkig heel zelden echt zien gebeuren. Maar er was wel ooit een keer een Counter-Strike toernooi waarbij mensen wat naar elkaar riepen na een wedstrijd en een vuilnisbak door de lucht vloog. Maar ja, dan zijn er gelukkig gauw andere mensen bij om ze uit elkaar te houden. Op zo'n toernooi, dus sociale controle is er natuurlijk wel.
Maar het gebeurde wel. Er waren wel frustraties die dit gedrag dus...
Ja, zeker.
Maar dat gebeurt ook op kamers, toch?
Het gebeurt.
Ik heb regelmatig de plastic stukjes controller overal vandaan gevist. Dus dat geweld uit zich ook naar je bureau,
naar je controle.
Misschien naar je gezinsleden.
Dingen die veel geld kosten.
Ja. Ja, je zal maar helemaal gefrustreerd beneden komen, inderdaad.
Ja, maak dan alsjeblieft je game even af voordat je naar beneden komt.
Ja.
Precies, of gooi toch die controlerstuk. Nee, dat moeten we niet...
Hoe
ga je daarmee om? Ja, dat is natuurlijk een rol aan de mensen om die persoon heen. Op het moment dat ze zien dat structureel wordt of vaker gebeurt, dan proberen op mensen in te praten. Ik heb er nooit echt direct zelf mee te maken gehad, gelukkig. Wat ik zeg, met positiviteit oogst je ook vaak positiviteit. Het zal niet zo snel zijn dat iemand ruzie met mij wil maken. Maar inderdaad, wat je zegt bij frustrerende games of games waarbij toeval en geluk ook een rol spelen, zoals bij FIFA, is het vaak zo dat het immens kan frustreren. Met name als er grote prijzen op het spel staan. En dan wil ik de luisteraars toch meegeven van ja, als jij top e-sporter wil worden en jij wil het boegbeeld van een club worden, dan kijken ze daar ook naar jouw gamegedrag en jouw gedrag buiten de game om. Dus probeer ten alle tijde die frustraties binnen te houden en kalm te blijven. Want daarmee oogst je ook lof en oogst je ook... Hoe moet je dat zeggen? Daarmee kun je ook een mooie carrière...
Als professioneel e-sporter ben je natuurlijk ook een rolmodel.
Zeker, ja.
Dus, je moet toch wel het goede voorbeeld geven aan iedereen die ook zo'n carrière wil. Van ja, let eens op. Het is niet helemaal goed spelen. Het is ook gewoon een goed mens zijn.
Ja, zeker.
En wie zijn de rolmodellen in de... professionele e-sport in Nederland?
Oh, er zijn er wel een aantal. Er zijn Dani Hagebeuk, Levi de Weert, Aristot en Doenu. En dan kijk even naar FIFA.
Ja, Ilik is naar, dat.
En al kijk ik even Eredivisie. Of Eredivisie,
Eredivisie.
Al kijk naar Counter-Strike, dan hebben we Chris de Jong. Die al heel lang op heel hoog niveau speelt. Maar ook Dion Derks inmiddels aan het doorbreken. Die is net naar Fnatic getransfereerd. We hebben bijvoorbeeld Dean Groeneveld... Die in Rainbow Six net een major heeft gewonnen. Hij zit in een buitenlands team, net als Chris. Dus ook veel prijzengeld binnengesleept. En dat is ook een proces van jaren. Want ik heb in 2017 de Benelux-series gehost en becommentarieerd. En daar brak hij een beetje door. En Deepak is zijn nickname. En inmiddels staat hij gewoon aan de wereldtop. En zo hebben we ze ook in allerlei andere games. Even denken, Thijs
Molendijk.
Molendijk, ja. Van Hearthstone. Dat zal jouw interesse
hebben. Ja, een fantastisch mens vind ik hem ook.
Ja, zeker.
Heel rustig en heel lief eigenlijk.
Ja, zeker.
Terwijl hij echt flinke frustraties voor zijn kiezen heeft gekregen. Ja. Want als ik nou één game frustrerend vind, is het de Hearthstone. Als je daar...
Ik speel het niet, maar ik...
Waarom is dat frustrerend? Voor iemand die het niet kent? Wat is
nou Hearthstone werkt... Het is een soort kaartspel. En het werkt met een deck die je van tevoren moet bouwen. Dus je kiest je eigen kaarten voor in je deck. Vervolgens trek je kaarten uit jouw deck. En die moet je spelen. En dan moet je dus tegen een ander spelen. En moet je jouw kaarten moeten beter zijn dan die van de ander.
Ja.
Dus los van het feit dat je wel in staat moet zijn om een goed deck te bouwen. Maar dat is tegenwoordig heel makkelijk. Want je kan ook allerlei deckcodes online vinden. Waarmee je in één keer een deck bouwt die door de toppers wordt gebruikt. Moet je wel weten wanneer je welke kaarten moet spelen. Wanneer je welke kaarten moet vasthouden. Maar nog belangrijker is, wanneer trek jij welke kaart uit jouw eigen deck?
Ja.
En als je kaart die je echt heel hard nodig hebt blijkt onderin te liggen, dan kan je echt wel een soort van je ontploffen. Ja. En dat zie je ook echt wel gebeuren, hoor. Als je het op Twitch volgt, dan zie je wel echt mensen die echt helemaal kapot gaan. Maar zo niet Thijs. Ja. Die blijft altijd...
Die blijft kalm, rustig en beheerst.
Ja. En moet ook altijd wel om lachen, eigenlijk.
Ja.
Als je nou zo bij die e-sports, zie jij talent dat je denkt, ja, jij wordt het. Jij hebt zoiets bijzonders. Dat je daar, je was bij een doorbraak, was je aanwezig. Dat je zegt van, ja, die volg ik nu.
Dat zou ik toch Levi de Weert willen noemen. Want ik denk dat die echt de potentie heeft om wereldkampioen FIFA te worden. En dan heb ik het ook echt over de FIFA e-World Cup. De individuele competitie, de one versus one, zeg maar. Dat is echt een jongen. Ja, en Dani Hagebeuk had dat ook, maar... Inmiddels toch al dusdanig lang bezig dat je gaat denken van... Ja, gaat dat nog een keertje gebeuren voor hem?
Zit je misschien al tegen je plafond? Of?
Nou ja, precies. Okay. Maar Levi de Weert, die is net volwassen. En die heeft al 2 Europese titels op zak. 1 FUT Champions Cups. En dat is wel heel bijzonder. Die deed dat al op 16-jarige leeftijd. Toen hij net speelgerechtig was voor die toernooien. Want daarvoor zagen we hem al Weekend League al 4 keer op rij 30-0... Dus met andere woorden 120 potjes op rij ongeslagen blijven.
Zo.
En op dat moment was hij 14. Nee. En mocht hij nog niet in E-divisie spelen.
Nee, klopt. Niet speelgerecht. Nee, ja, 16 moet hij al zijn. Ja.
Precies. Ja. En hetzelfde geldt voor alle internationale EA Sports toernooien. Dus eigenlijk deed hij al genoeg om zich te kwalificeren. Maar hij had gewoon nog niet de leeftijd.
Nee.
En vervolgens op zijn eerste toernooien waar hij mag aanschuiven, slaat hij wereldtoppers en heel bizar. En pakt hij Europese titels. En ik denk een wereldtitel binnen de komende 7 jaar, dat voor hem... Helemaal niet ondenkbaar is.
Die gaan we volgen, Niels.
En we hadden ook, volgens mij kort geleden, was vorig jaar of jaar daarvoor, 2 heel hoog geëindigd in de wereldkampioenschap. Fortnite. Ook uit het niets kwamen die Nederlandse Royo. Jongens. Ja, die kwamen ineens en waren daar eerste en derde of zo.
Ja, klopt. Heet die Dave de Jong?
Ja.
Dave Jong.
Ik weet ook niet, maar toen ineens was het in het nieuws. Waarom horen we niet meer over dit soort gasten?
Ja, dat was echt een wereldkampioenschap. Ja. En daar haalde hij in New York de grote finale. Werden ze volgens mij tweede met een tweetal.
Volgens mij ook, ja.
En dan pak je gewoon $1 miljoen aan prijzengeld.
Een miljoen dollar?
Ja, maar dat is natuurlijk na 7-8 maanden voor kwalificaties. Dat het toernooi van het jaar. En daar gaan... 30 miljoen mensen wereldwijd doen eraan mee. En uiteindelijk gaan die de funnel in naar die top 4.
En daar zitten Nederlanders gewoon, hè?
En daar zat een Nederlander in. Samen met een niet-Nederlandse teammaat trouwens.
Ja, klopt.
Een Duitser of een Scandinavier. Dat ben ik even kwijt. Maar inderdaad. Grote finale gehaald in New York. En waar werd het ook weer gespeeld? Op zo'n mega venue. Camera's erbij, lampen, alles, live publiek. Helemaal ramvol zat het met duizenden kijkers.
En dat komt dus in Nederland niet op het journaal. Dat we dit dus gewoon halen.
Toen werden er wel veel artikelen aangeweid door Nederlandse media. Ja. Ja,
maar het beklijft niet.
Nee,
dat is denk ik ook de vergankelijkheid. Want het volgende jaar... Dat is bij sommige games zo. Dat het is zo moeilijk om die top te halen. Maar het is ook zo moeilijk om daar te blijven vanwege... Een beetje geluksfactor. En dat heb je natuurlijk ook in traditionele sporten. Maar je ziet toch altijd wel weer dezelfde teams en dezelfde clubs bovendrijven richting de eindfase. Dus dan beklijft het als die 3-4 jaar op rij iets dergelijks doen. Of als een topspeler zoals Messi of Ronaldo dat 15 jaar doet. Dat is helemaal ondenkbaar. En in e-sports heb je toch iets meer dat het echte leven op een zeker moment roept. En dat dan spelers ja, denken van ja, dat Nederlands kampioenschap was leuk. Maar wereldkampioen, ik weet niet of dat wel gaat lukken. Dus,
dan is misschien de verhouding er niet. De inspanningen die je er toe moet ja. doen. En, ja,
ondanks dat er al wel meer een beloning is in de vorm van sponsorships en prijzen gelden. Is het nog steeds natuurlijk een onzeker iets. Want er staan miljoenen spelers wereldwijd in de rij. Misschien maar eens de beste te worden.
Maar en
te
we, blijven. En nu is het natuurlijk we doen het wel goed. O, zeker. Als Nederlanders.
We zijn wel een talentenfabriek. Ja? Wow. Als Nederlandse spelers en teams doen we het goed. Ik denk dat we als Nederlandse e-sports infrastructuur nog wel beter kunnen doen om ook een platform te bieden om sneller beter te worden. Maar gelukkig zie je steeds meer van dat soort initiatieven zoals Team Gullit. Mede waardoor Levi de Weert zo snel zo professioneel is geworden. Die wordt gecoacht en er wordt gezegd van hey, let op je ademhaling. Probeer niet in dat hyperventileren te gaan op het moment dat je onder druk staat. Maar heel bewust in je hoofd bezig zijn van diep in, diep uit. En mijn moment komt nog wel in de laatste 10 minuten.
Wow.
En dat soort dingen, dat maakt dat we steeds vaker op de internationale deur van de finales kloppen.
Als we het over internationaal hebben. Ik maak gewoon, het is een brug van niks, maar ik zet het toch. 2012.
Ja.
Olympische Spelen. Ja, jij bijzonder. Doet gewoon de fakkel.
Ja, zeker.
Hoe dat dan? Ja. Als e-sporter? Ik wist even niet wat ik was.
Nee, het was, ik was al niet meer actief e-sporter. Ik had dat ingewisseld voor het commentatorschap. En ik was eigenlijk de eerste die dat in Nederland een beetje echt begon op te pakken. En dat ook jarenlang volhield. Want andere mensen hadden een paar keer wat vraagjes gesteld aan spelers na het winnen van een toernooi. En dan was er de volgende keer weer geen coverage. En dan was er niks te volgen van hoe het ging. En ik wilde weten hoe mijn oud-teamgenoten deden met name. En mijn oude rivalen. En ik vond het leuk om te volgen. En ik zag die internationale toernooien wel met live coverage in het Engels. Dus het bestond al wel. In Amerika met name. En ik zag niets over de Nederlandse Counter-Strike teams. En ik vond het wel leuk om te volgen. Dus ik ging naar een oud sponsor toe en ik zei, kunnen wij daar niet iets aan coverage gaan doen? En een van hen was heel goed met techniek. Een van hen was heel goed in marketing en zo zijn we daar een beetje mee begonnen. En ik was goed in praten voor een camera, want ze hadden al gezien dat ik een aantal interviews had gegeven. En als er een ploeg van MTV op bezoek kwam of zo op zo'n toernooi, die waren er nog wel eens. En Power Unlimited. Dus ik voor de camera en dat aantal jaar gedaan. En als e-sporter werd er natuurlijk op GameLux destijds, GameLux.nl, werd er heel veel gesproken over de Counter-Strike-spelers. En iedereen wist van mij dat ik niet meer kon voetballen door mijn enkel, dat ik vrijwilligerswerk deed, dat ik bloeddonor was. En alles was uitgemeten. Ook mijn broertje, die had ook natuurlijk een en ander laten weten op toernooien. Je praat met elkaar en... iemand had mij destijds dus in 2012 genomineerd. Dat was een nominatieproces door Samsung in gang gezet in Nederland en België. Om 10 Nederlandse en 10 Belgische fakkeldragers te vinden. Want die fakkel die moest van Athene naar Londen. En bijzonder genoeg was ik dus een van de genomineerden. Dankzij een van de fans van mijn live coverage van Counter-Strike toernooien. En dat was een Belg, had ik gehoord. Ik weet niet wie dat was. Maar ik werd dus gebeld door iemand van Samsung en ik dacht, dit is een grapje, ik word geprankt. Maar al snel bleek dat wel serieus was. En dat was in eind 2011 al dat ze belden en zeiden van, kan jij die en die datum vrijhouden om in Sunderland een halve mijl met de Olympische fakkel te lopen? 15, 16 juni.
Nou, wat er gebeurt, gebeurt er. Maar jij
nou
bent
ja,
vrij.
Ja, ik zei, ja prima joh, maar ik zei, hoeveel mensen zijn er dan genomineerd? Ja, meer dan 250. Dus ik zeg, nou ja, prima, ik houd het wel vrij en laat me weten. Maar ik verwachtte niks, want ik dacht, hè, die gaan een aantal veteranen en hele bijzondere mensen oproepen. En daar zit ik echt niet bij. Maar blijkbaar was het verhaal interessant genoeg en was ik een van die 10 Nederlanders daar. En in Sunderland dus een halve mijl dichter richting Londen met die fakkel. En de straten stonden vol met mensen. Dat is ongekend. Het is echt een bizarre ervaring. Het was ook allemaal goed geregeld door Samsung natuurlijk. Je werd opgepikt vanaf het vliegveld. Je kreeg nog een tour door de omgeving, door een guide. We hadden nog dat kasteel bezocht met een gids waar Harry Potter was opgenomen.
Oh ja.
De films. Dus heel mooi geregeld allemaal. En toen was ik wel echt zenuwachtig, moet ik zeggen. Ik had al een paar shows gedaan natuurlijk, maar daarvoor was ik wel even zenuwachtig. Toen ik daar stond te wachten tot die fakkeldrager voor mij er was. ik stond daar een tijdje te wachten en toen rommelde mijn maag wel een beetje. Maar op een gegeven moment gaan die mensen langs de weg, die komen daar naar je toe, want je hebt zo'n mooi pakje aan en die vragen of ze met je op de foto mogen. Dus dat vergeet je ook heel snel en je gaat op in het moment.
Ja,
en
je wordt opgetild natuurlijk, ja, precies, helemaal mooi. Die hectiek. Ja. Ja. Vind je dat e-sports op de Olympische Spelen thuis hoort?
Ik denk dat Olympische Spelen vooral e-sports nodig hebben om een jong publiek weer geïnteresseerd te krijgen.
Dus eigenlijk omgekeerd.
Meer dan andersom. Ja,
ja, okay.
Ja, zeker. Want ik heb wel het idee dat de mensen die naar de Olympische Spelen kijken, die daar echt voor gaan zitten, dat is toch een oudere generatie. En daar behoor ik zelf ook nog wel eens bij. Want dan weet ik dat er iets leuks plaatsvindt, ga ik er wel voor zitten voor de tv. Maar de jeugd die zit op hun tablet of smartphone of laptop of tv, zitten ze Twitch streams te kijken. Ja. We spraken er al even over. En die gaan niet apart naar de Olympische Spelen kijken. Zeker niet als er geen e-sports is. En ze zijn er al mee bezig natuurlijk met wat pilots. Dus,
nou, je hebt natuurlijk e-sports en e-sports. En e-sports die geen e-sports mogen heten. Ja. Maar die gebruik maken van bijvoorbeeld augmented reality. Maar waar dus wel heel veel fysieke actie in zit. En HADO is bijvoorbeeld zo'n sport. Echt heel leuk om te doen ook trouwens.
Wat zou er nou thuis horen, Niels, op de Olympische Spelen?
Ik denk dat het er allebei wel thuis hoort.
Oké.
Okay. Ik bedoel, als ik heel eerlijk ben, dan denk ik op het moment dat daar een game is die daar thuis hoort. Het zou best wel FIFA bijvoorbeeld kunnen zijn.
Heeft ook een link naar een daadwerkelijke sport. Heeft dus dat is voor de Olympische Spelen al snel.
Maar precies, dat heeft een link naar een bestaande sport. En NBA 3K of zo. Ik zou ook heel prima thuis kunnen horen op een Olympische Spelen. Ja, maar een HADO zou wat mij betreft, dat soort sporten zou juist thuis horen op Olympische Spelen. Omdat je daar echt een crossover maakt tussen een fysieke sport en nieuwe techniek. Dus dat is alleen maar heel interessant.
Ja, absoluut.
En ik vind de invalshoek die jij zegt, René, van nee, de Olympische Spelen heeft gewoon e-sport nodig.
Ja, zeker.
Ja. Beseffen ze dat zelf dus ook? Of is dat nog heel zachtjes?
Ik denk nog niet echt. Want ze zijn ook met name bezig met het geweldsaspect in games. En natuurlijk, daar moet je bewust mee bezig zijn. Maar ik denk niet dat iemand die Counter-Strike speelt, dat die ook daadwerkelijk interesse heeft in Urban Warfare. En een pak aantrekt en zich gaat melden in Oekraïne om mee te knokken. Ik heb die behoefte niet in ieder geval.
Ik zie ook niet echt dat ze zich zorgen maken om de biatleten en de boogschutters in het echt.
Ja.
Dus of de mensen die de vijfkamp doen. Ja, dat die echt met een pistool over straat gaan en iemand voor zijn kop knallen. Dat doen ze er ook niet. Terwijl er dus wel degelijk schermen. Er zitten al heel veel wapensporten in de Olympische Spelen. En dan maken ze druk om Counter-Strike of een Six Siege geweld, of zo.
Ja, precies, omdat daar toch iets gereenact wordt, om het zo maar even te zeggen. Dat geweld, het promoot het niet, maar het is wel een simulatie ervan en dat willen ze niet. Maar ik denk dat ze inderdaad wel bewuster mogen zijn van hoe lang kan de Olympische Spelen blijven voortbestaan in zijn huidige vorm. Met de volgende generaties die eraan zitten te komen. Als ze e-sport niet gebruiken.
Hoe kijk je eigenlijk naar de integratie of acceptatie van gamen in de maatschappij? Want er staat nog best wel, we hebben het net al even over ouders, verzorgers en kinderen gehad. En ook even over scholen. Hebben we even kort genoemd over de media coverage. Maar heel veel verder dan Twitch kom ik toch eigenlijk niet als ik geïnteresseerd ben in e-sports toernooien.
Nee, klopt. Ja, er wordt steeds meer over gesproken op scholen. En op ook universiteiten worden er ook e-sports minors toegevoegd vaak aan het programma. Dus we maken al hele goede stappen. Er worden ook platformen opgezet waarop spelers zich kunnen inschrijven om beter te worden, om coaching te ontvangen. Nog niet genoeg om ook echt een structureel platform te kweken waarbij Nederlanders echt met regelmaat aan de top van de wereld staan. Want je hoort het al, het zijn de uitzonderingen in een aantal games. En vooral inderdaad acceptatie door ouders is nog wel een dingetje. Maar ik denk dat dat met generaties ook automatisch natuurlijk minder wordt, want wij zijn opgegroeid met gamen en de volgende generatie helemaal. En die snappen dan ook waar hun kinderen mee bezig zijn en waarom.
Maar ons ecosysteem in Nederland is nog niet faciliterend genoeg om gamers naar de top te krijgen. En ook niet om
structureel in
ieder geval. Om het te laten zien aan mensen.
Nee, klopt. Het is nu met de Nederlandse voetbalclubs die zich bemoeien met FIFA, is er voor FIFA veel meer mogelijkheid. Maar zoiets heb je niet voor Counter-Strike teams en niet voor League of Legends teams. buiten een aantal organisaties die wat sponsorships geven aan gamers en teams. Maar er is niet echt een landelijke competitie die als dé competitie wordt gezien. En die ook zo geaccepteerd wordt. En die daar ook live coverage aan geeft. En waarbij dus ook een steady income flow is. Want dat is ook natuurlijk iets moeilijks. In traditionele sport heb je je ticketing, heb je eten en drinken dat je verkoopt. Dat zijn inkomsten die je bij e-sports nog niet hebt als e-sports club of als e-sports organisatie. En merchandising wel een beetje, maar ook niet natuurlijk op het niveau waarop voetbalclubs dat hebben. Dus ja, dat maakt dat het nog lastig is om echt groot te worden in e-sports. En dat is misschien ook omdat e-sports natuurlijk een overkoepelende term is voor heel veel verschillende games. Zoals sport een overkoepelende term is voor heel veel verschillende sporten. En ja, voetbal is een hele populaire. En in Nederland heb je dan ook dus met FIFA ook een game met een landelijke competitie met sponsorships erin. Maar eigenlijk moet je dat voor alle grote e-sports titels die internationaal groot zijn, heb je ook een landelijke competitie nodig met echt een live coverage, het liefst op tv. En met een steady flow of income en revenue.
Ja, we hebben natuurlijk 120 jaar achterstand op voetbal. Ja, laten we wel weten.
Precies dat.
Dus dat is ook niet iets wat je zomaar inhaalt. Nee. Alleen, het gaat nu ook sneller. Dus misschien is het ook wel makkelijker om die stappen te maken. Voetbal, er zijn allerlei sponsoringen. En voor e-sports is dat misschien toch lastiger, omdat het niet voor het brede publiek zichtbaar is. Dus wie zit erop te wachten om een League of Legends team voor 100.000 euro per jaar te sponsoren? Ja, als niemand hem ziet. Ja. Waar kan die gezien worden?
Precies, pas als ze zich kwalificeren voor een internationaal toernooi.
Dan wordt het interessant. Ja. Of als ze gekoppeld worden aan een Dreamhack of aan een grotere evenementen waar je als sponsor dan ook iets kunt doen of een groot publiek kunt bereiken.
Ja, zeker.
Maar zolang dat niet zo is, is dat natuurlijk heel moeilijk.
Ja, dus heel veel stappen in te maken inderdaad. Maar zoals je zegt, we zijn wel bezig als Nederland zijn er daarmee heel erg.
Kunnen wij doen? Wij drie? Om maar zeggen, op je eigen vierkante meter, wat kan je doen om hier een verandering in te brengen?
Podcast.
Ja.
Podcast.
Ja, wij lopen in ieder geval al stapje voor.
En daar verder, begint het mee, hè?
Ja.
Kunnen we nog meer doen?
Ja, net wel een goed idee, hè?
Zal ik hem erin gooien?
Nou ja, ik zeg, we gaan het publieke bestel in.
Ja, wij gaan Gato Gaming TV eens even onderzoeken.
Ja.
Mooi.
En dan gaat René...
Ik kan zeggen, ik was erbij.
Ja, René was erbij. Ja, 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 ja.
Toen dit idee ontsproot.
In ons voorgesprek kwam dit ineens.
René wordt onze Evert ten Napel.
René is erbij.
Ja,
mooi.
Graag. Ja, we moeten hier gewoon... Zou het mooi zijn als je gewoon per week 4 uur zendtijd kan krijgen om hele toffe games te laten zien?
Ja.
Waarom niet?
Nou, het kan eigenlijk gewoon niet meer dat het er niet is.
Nee, want als je kijkt...
Engeland heeft het al.
Ja, Engeland, België.
Ja, België is druk mee bezig via Proximus.
Het zou me ook niks verbazen als ze in Scandinavië ook iets ermee doen.
Ik zit vaker in Brussel dan in Amsterdam voor een camera.
Nou ja, als je nou Amsterdam verandert voor Rotterdam, zouden we daar de bakermatten neer kunnen leggen. Ja, of eigenlijk in Waddinxveen natuurlijk. Hè?
Of Hilversum.
Ja, waarom niet? Ja,
roep maar even wat.
Ga toch gamen TV, mannen? Ja. Het is hier ontdekt, bedacht.
Gaan we doen.
We gaan het doen.
We gaan handtekeningen ophalen.
Hoppa.
Boom.
Dus.
Make it happen.
Ja.
Zeker weten.
En wat gaan we dan allemaal voor programma's bedenken? Voor Gato Gaming TV?
Nou, natuurlijk. Hè, daar kom ik. De vrolijke noot ben ik nou natuurlijk weer. We gaan ook in een talkshow om te vertellen wat ook de minder mooie kanten zijn van gamen.
Tuurlijk,
het is niet alleen maar regenbogen. Maar natuurlijk ook entertainment. Informatief. Educatief. Ja, wat doen we er nog meer in?
Innovatief.
Ja.
Live coverage.
Live coverage. Wat dacht je? Ja. We gaan de wereld over, want we gaan natuurlijk alles ook live in beeld brengen en doen. Ja,
mooie documentaires over de oude legendes. De gasten van vroeger, die eigenlijk al de rolmodellen waren, maar die destijds nooit echt...
De erkenning niet gekregen hebben.
Erkenning of beloning, zoals een Sander Kaasjager, die dan wel... Nou, die heeft wel eigenlijk meer dan een ton aan US dollars in prijsgeld opgehaald.
Maar ja, net een miljoen gehoord, dus in verhouding.
Ja, nou precies dat. En dat heeft hij samen geschraapt door op een toernooi of 6, 7, 8 wereldtoernooien. Om daar telkens bij de eerste 2 te eindigen. En eigenlijk in de huidige opzet zou hij miljonair zijn. Maar ja, hij heeft net een half huis bij elkaar kunnen sparen.
Ere wie ere toekomt. Dus dat wordt een documentaire.
Emmanuel Schenkhuizen. Grubby.
Ja, zat ik ook aan te denken. StarCraft kanjer. Ja.
Lauke hadden we in Unreal Tournament. Een ongelofelijke wereldtopper. Laurens Pluimakers. Of Raaimakers? Het was de in ieder geval maker.
Oude kampioenen.
Maakte dingen.
Krijgen we een soort gaming insight of zo. Dat mensen bij elkaar zitten.
Koentje Weiland.
Ja, krijg je gewoon...
Die was destijds in FIFA natuurlijk een grote naam. Dat weten veel mensen niet. Ze zien hem wel eens bij Viaplay of bij RTL langs de lijn staan bij een Champions League wedstrijd. Of E-divisie commentariëren. Maar die was in 2010 Nederlands kampioen. 2011 volgens mij. Een jaar of drie. In vier op één volgende jaren was hij drie keer Nederlands kampioen.
En dan laten we ze Pong tegen elkaar spelen.
Bijvoorbeeld.
In de studio.
Oh.
Kijken wie
en Tetris. Oh, sorry.
Tetris. Ja, sorry.
Dus op de tafel erom.
Ja. Ik denk je zegt sorry omdat je Tetris zegt, maar Tetris is een goeie. Nee.
Ja. Daar ga ik me niet voor verontschuldigen.
Nee.
Ik heb een Tetris, een beker thuis staan.
Echt?
Vorig jaar mocht ik bij Weerwaar Gaming Events in Enschede, in de Grolsvesten, was ik host. En dat was toen de eerste editie. En tussen een aantal finales door, we hadden Rocket League, we hadden Counter-Strike, League of Legends, et cetera. En ik deed steeds een beetje live commentaar bij de finales. Ik deed steeds aankondigingen en ik heette de mensen welkom, 's middags. En er waren ook heel veel retro-competities en fun-competities. En ik zag ook een bekertje voor Tetris staan. En toen dacht ik, hey, ik ga gewoon eens even meedoen. Ik heb een half uurtje over, ik ga even achter dat ding zitten. Dus ik zit achter zo'n vierkante tv van 30 jaar geleden. En ik zette een score neer. En dat was al drie keer zo hoog als de... tot dan toe hadden er 9 mensen een score neergezet. Dus drie keer zo hoog als de nummer 1 op dat moment. Ik dacht, goh, dat is wel leuk. En
kijk
ik loop
maar
weg.
Ja.
En een 6-7 uur later of zo ga ik de prijzen uitreiken. En krijg ik een lijstje in mijn handen gedrukt. En op een gegeven moment kom ik uit Tetris aan. En zie ik dat ik hem aan mezelf mag overhandigen. Nou, fantastisch toch? Even een beker aan jezelf geven. Dat is
mooi,
leuk. Ja. Schitterend.
Daar gaan we dan allemaal verslag van doen. Van dit soort dingen.
Dat soort dingen, dat is toch hartstikke leuk. Ja. Want daar zit toch ook een hele wereld achter.
Ja.
Je, de gamer is toch ook gewoon een mens.
Zeker,
nee.
Nee.
Die met dromen, hè, met angsten. Ja. Waar je dus toch ook over kan praten. En waarmee je dus heel veel kan laten zien bij een publiek. Wat het nu eigenlijk allemaal nog niet ziet.
En wat we ook kunnen laten zien, ik denk echt nog aan... ik kon de naam net nog zeggen... daddies.
Oh, Faviola.
Ja.
Ja, nee, zeker. Wat voor
innovaties er zijn op het gebied van de gezondheidszorg. En...
Nou, ik denk dat we absoluut bijvoorbeeld Infinity Lab en Faviola daddies moeten vragen om te vertellen over hoe virtual reality gebruikt wordt in therapieën en
revalidaties.
Oh, ja.
Ja.
Dus oh we joh, gaan we hebben gewoon... Jij wilde 4 uur per week? Nee. Het wordt een 24-7 zender.
Ja, dat zou mooi zijn. Ja,
ja,
zeker. Ja.
Echt waar.
Dat krijg je denk ik in het publieke bestel niet zomaar. Dus dan zullen we commercieel moeten gaan. Dus misschien kunnen we gelijk dan een wens op de tafel...
Bent u of kent u diegene die ons hiermee gewoon even een zetje kan geven?
TV.
Gaat op Gamer TV.
Dus we zijn eigenlijk in een aantal uitzendingen van een podcast naar een event. Maandag waren we nog niet verder dan een event.
Nee.
Ja, even voor de luisteraar, het is nu donderdag. En nu zitten we al aan Gaat op Gamer TV.
We maken vorderingen.
Ja, het gaat de goede kant op.
Ja, maar René is natuurlijk mega inspirerend. Dus ja, dan kom je vanzelf op dit soort ideeën.
En dan, misschien kunnen we dan een eigen space agency beginnen op een gegeven moment. En dan gaan we naar de maan. Gamen op de maan.
Ja.
Gamers, ik vind het helemaal geen gek idee
zelf,
meer.
Na wat virtual reality oefeningen de raket besturen.
Nou ja, is toch ook mooi?
Dat zou...
Kijk of ze het kunnen.
Moet wel verantwoord, hè, jongens?
Ja, weet je, nu klinkt het nog gek, hè? En later zeggen we... Toen vonden we dat gek en nu doen we het gewoon.
Ja, precies.
Ik sta nergens meer van te kijken.
Nee, zeker.
Jij bent een internationale autoriteit op het gebied van e-sport en voetbal. Hoe is dat zou ontstaan? Jawel.
Ik ben geen Ruud Gullit. Ik zit niet voor de Sky Sport en de BBC-camera's, hoor, voor het voetbal.
Ja,
ik zit hier gewoon plaatselijk. Wel nu in eredivisiewedstrijden.
Mm-hmm. België is ook internationaal, hè?
Ja, dat is waar.
Zo en je reist zo af naar Alkmaar. Voor een verslag van?
Van de Europese uitwedstrijd van AZ tegen Apollo Limassol. Voetbal.
Wil jij niet zo heel erg bescheiden meer zijn, maar gewoon, vertellen, wat ga je zo meteen doen en hoe is deze combinatie gekomen?
Ja, ik was natuurlijk op een zeker moment als e-sports commentator heel erg actief. En ik was gek van voetbal en ik deed steeds meer FIFA-evenementen en Pro Evolution Soccer. Tegenwoordig heet dat e-voetbal. En ik dacht, eigenlijk wil ik dit ook voor het echte voetbal. En op een zeker moment kwam ik in contact met Chris Wobbe via de E-divisie. En toen heb ik een keertje bij hem meegekeken in Alkmaar, bij AZ. En daar was hij zijn carrière als voetbalcommentator begonnen, op de blindentribune. En toen vroeg ik, hoe is dat in zijn werk gegaan en wie zit er daar nu? En ik heb ook een keertje met die jongens meegekeken, met Koen Roosendaal en Rob Mooi, die daar de blindentribune doen, al echt heel lang. Rob Mooi heeft inmiddels 254 wedstrijden erop zitten. En ik mocht vanaf 2018, ik had één keer meegekeken, ik denk, daar hoor ik nooit meer van. Maar 3 maanden later kon een van de twee niet en belde ze mij van, hey, wil je invallen? Dus vanaf toen was ik als invaller actief op de AZ blindentribune, een aantal jaar. En op een zeker moment dacht ik, ja, ik kom tot 3 wedstrijden per jaar. Dat schiet niet echt op qua ervaring opdoen. Ik ga eens even kijken welke Nederlandse clubs dit nog niet hebben. Nou, toen kwam ik uit bij een aantal clubs, FC Groningen, NAC Breda, Willem II. En ik dacht, ja, Willem II is na NAC Breda de dichtstbijzijnde. Zit in de eredivisie, staat net wat hoger dan NAC. Dus ik ga gewoon eens even een mailtje sturen naar Tilburg en kijken of ze daar oren hebben naar een dergelijke blinde tribune. En eigenlijk was het eigenlijk een schot in de roos, want zij waren er al mee bezig. Ze hadden de techniek. Ze hadden een jongen van de club die daar al zijn hele leven alle wedstrijden bezocht. En die wilde wel graag becommentariëren. En ze zochten nog een co-commentator met wat ervaring het liefst als commentator. En zo kwam ik naast Tony van Nooijen te zitten in januari 2020. En sindsdien doen we alle thuiswedstrijden, behalve dat door COVID eigenlijk ruim een jaar is weggevallen. Maar ik heb nu een wedstrijd of 25 voor Willem II gedaan. Een wedstrijd of 10 voor AZ. En laatst mijn debuut gemaakt voor het Nederlands elftal zelfs. Die hebben ook een blinde tribune.
Ja.
Nederlands elftal, Nederland-België. Gewoon, ja, hè?
België, 25 september, Nederland-België mocht ik doen. Was 1-0, was eigenlijk een saaie wedstrijd. Ja. Maar als je daar dan zit als commentator voor het eerst, dan is het toch heel erg leuk hoor. Helemaal als je dan hoort van die co-commentator Joost Heidegger staat naast me. Doet dat altijd samen met Pieter van der Herberg. En Pieter kon niet. En ik vroeg aan Joost, ik weet dat hij dat sinds 2008 doet daar. Alle wedstrijden van Nederlands elftal die in Nederland worden gespeeld. Dus ik vroeg in de rust van, hey, heb je nog tips voor me? Zou je nog iets anders doen? En hij had zo'n smile op zijn hoofd en hij zei helemaal niks.
Nou, mooi hè?
Hij zegt gewoon lekker zo doorgaan, gaat perfect.
Ja. Waar zou je naartoe willen? Wat staat nu echt op je lijstje dat je denkt, ja, dat is mijn wens. Als die uitkomt, dan...
Nou, misschien langs de lijn staan bij de Champions League wedstrijden voor RTL. Als interviewer, want ik spreek vloeiend Engels en mijn grammatica is ook een stuk beter dan alles en iedereen die ik op tv en radio hoor uit Nederland, heb ik het idee. Laten we zeggen in ieder geval 95%. Of misschien NOS langs de lijn, voetbalwedstrijden in flitsen verslaan. En dan het liefst natuurlijk de topclubs, maar dat is een lange weg hoor daar naartoe, denk ik.
En heb je nog andere sporten die je... Leuk zou vinden om te verslaan?
Ik vind basketbal erg leuk, heb ik gemerkt. Hm. En daar ben ik de laatste jaren een beetje ingerold. En Formule 1 gaat steeds meer mijn aandacht hebben. Mede dankzij de Ziggo E-Battle. Ziggo had 2 seizoenen lang de Ziggo E-Battle. Ik mocht seizoen 1 presenteren. En met tafelgasten in een soort van talkshow setup. En dan zaten de 10 gamers die zich gekwalificeerd hadden, zaten verder op het toernooi uit te vechten. En wij switchten steeds heen en weer tussen de talkshow en tussen de competitie met live commentaar. En in seizoen 2 was ik commentator. Inmiddels had ik mijn kennis een beetje bijgespijkerd en ging dat wel aardig. En hadden we een professioneel presentator. Destijds, dat was mijn eerste echte presentatieklus. En inmiddels heel veel ervaring meer opgedaan dat was super leuk. Dus Formule 1 is wel leuk. Ja, voetbal blijft de nummer 1 hoor. En basketbal heb ik steeds meer NBA 2K evenementen mogen doen.
Ja.
En op zeker moment zelfs eentje waarvoor ik 2 uur 's nachts uit bed moest. Omdat er in Zuid-Amerika de FIBA eSports Open. Een jaarlijks wereldkampioenschap vanuit de FIBA. De Internationale Basketbalfederatie. Digitaal dus. En toen speelden er Zuid-Amerikaanse ploegen tegen elkaar. Dus ik moest om 2 uur mijn wekker zetten. Om 3 uur moest ik achter de microfoon zitten om live verslag te doen. En om 6 uur kon ik weer naar bed om nog een paar uurtjes slaap te pakken. Mooie ervaring.
Ja, hoe zorg je dat je een sport leert kennen als je hem niet zelf speelt? Hè? Basketbal begrijp ik, daar kunnen we ook best wel veel van vinden. Maar als ik kijk naar e-sports, er zijn natuurlijk ook best wel e-sports die je misschien niet of nauwelijks zelf hebt gespeeld. Hoe zorg je dat je in korte tijd
dat is heel moeilijk.
Begrijpt hoe het werkt?
Als ik gevraagd word voor League of Legends, dan zeg ik, sorry, dat gaat niet lukken.
Dat begrijp ik, ja.
Kan niet. Nee. Dan heb je aan mij echt een koekenbakker. Als ik gevraagd word voor Fortnite, dan heb ik zoiets van... Ja, ik heb Counter-Strike gespeeld, is ook een shooter. Het is heel anders, maar dan zeg ik... Oké, als het pas over 2 maanden is, prima. Ik kan het redelijk doen. Ik ben een hele goede commentator. En ik kan die tijd makkelijk vollullen. Maar je gaat niet voor de tactische hardcore fans... gaat het niet leveren. Dat zeg ik er dan bij. Dus als dat je doel is, als je een goede analist wilt... dan heb je aan mij geen goede. Als zeg ik zeg dan, al wil je een goede play-by-play commentator... dat ga ik wel redden. Want dan ga ik vanaf nu, elke morgen tijdens het ontbijt... ga ik YouTube-filmpjes kijken van Fortnite-toernooien. Dan hoor ik de termen, dan hoor ik hoe een commentator dat becommentarieert. En dan heb je heel veel termen en weet je heel veel situaties wel redelijk in te schatten. En dan kan je dat wel. Zo heb ik dat bij Thomas Runhardt, een van de eerdere gasten... in Al van der Rijn in de eSport Game Arena een leuk Fortnite-toernooi gedaan. En iedereen vond dat schitterend om te zien en te horen.
Maar dat is juist ook iets dat je zegt van... de beruchte Viaplay Formule 1-situatie... Dat wil je natuurlijk ook gewoon helemaal niet. Nee, dat er mensen commentariëren die er echt die het wel een keer gezien hebben... maar die het verder niet begrijpen. Ik heb een Overwatch-toernooi gezien met een commentaar dat ik dacht van... Hoe kan dit? Dit kan nooit door Blizzard goedgekeurd zijn.
Of dat ze er doorheen lullen als dan degene zelf een interview geeft.
Ook dat.
Max was net wereldkampioen, geeft een interview en ze lullen er gewoon doorheen. Nou, werkelijk. Het is toch onmogelijk?
Ja, klopt. Ja, dus, ja, ik zou dus ook inderdaad bepaalde games echt niet doen. En andere games zou ik een plaatselijk toernooi bijvoorbeeld wel aandurven. Voor een publiek met casual gamers. Maar een wereldkampioenschap, dan zou ik zeggen... ja, geef me even een half jaar om die game zelf te doorgronden.
Ja, goed, en, bestuderen.
Als het al volgende week is, nee, bedankt.
Met de uitzondering van League of Legends. Daar heb je iets langer nodig dan een half jaar, denk ik. Voordat je die game doorgrondt.
Precies dat. Dus,
René, waar kunnen we jou ontmoeten? Waar kunnen onze luisteraars jou in het wild aan het werk zien?
Ja, dat is heel wisselend. Ik was afgelopen zondag in Rotterdam, in jouw stadje. In de Mediamarkt. Het was een mooi FIFA 23 toernooi. Dat is natuurlijk net uitgebracht. En ik heb dit jaar weer het Luxemburgs e-sports kampioenschap. Maar ik denk dat veel van onze luisteraars niet helemaal daar naartoe gaan om het
misschien
kampioenschap daar te zien. Ik ben veel in Brussel. Maar bijvoorbeeld dit jaar heb ik 25 november weer Weerwaar Gaming Events. Weer in de Grolsvesten in Enschede. Dus mensen daar uit de regio, kom zeker kijken. Tickets zijn echt bespottelijk goedkoop. En daar kan je gewoon lekker een biertje drinken. Daar wordt live muziek gedraaid door een DJ. En daar zijn echt zoveel game toernooien. Het is ongekend. Op een prachtige locatie natuurlijk. In een voetbalstadion. En daar zal ik weer als host aanwezig zijn. En zo gaat mijn agenda zich de komende tijd wel weer vullen. Nu de nieuwe voetbalgames uit zijn. Maar het is een beetje moeilijk te voorspellen voor een freelancer natuurlijk. In ieder geval mensen uit Tilburg kunnen altijd meeluisteren met Willem II Radio. Daar ben ik de vaste commentator nu. Sinds 2020. Dus waar verder? Ja, volg me vooral op @treurene op Instagram of Twitter of Facebook.
En wat is jouw wens zelf? Als jij een wens uit mag spreken voor Gaat Toch Gamen? Dat je zegt van, of liever gezegd niet voor Gaat Toch Gamen, maar voor jezelf natuurlijk, maar via deze podcast. Stel dat er een luisteraar is die in vervulling kan laten gaan.
Als ik het niet voor mezelf zou hoeven te zeggen, dan zou ik zeggen voor de Nederlandse gamingindustrie dat wij al onze talenten perfect begeleiden. En dat ze goed de kans hebben om zich met de wereldtop te meten. Dat zou een mooie toekomstvisie zijn. Voor mijzelf, wat ik net al een beetje aanstipte, dat ik bij de mooiste voetbalwedstrijden vooraan sta. Een Champions League wedstrijd of een EK of een WK. In de gamingwereld ook natuurlijk heel graag. Maar daar heb ik dat genoegen al een beetje mogen smaken. Dat smaakt naar meer natuurlijk. Voor een wens, dan denk ik aan iets dat je nog niet hebt gehad, zeg maar. Want ik heb natuurlijk voor Pro Evolution Soccer heb ik wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen mogen doen. In Kiev, in Porto, Liverpool, Londen, Parijs geweest. En dat wil je meer, natuurlijk. Dus, maar nu een doel dat ik nog niet heb behaald, dat is dan weer een stapje hoger. Een Champions League wedstrijd. Ik heb hier en daar wat Europa League gedaan, wat Conference League voor AZ. Dus nu weer wat hoger mikken, toch? Ja.
Ben jij of ken jij die persoon die René een Champions League wedstrijd kan laten verslaan? Dan horen we dat heel erg graag natuurlijk.
Ja, dat zou natuurlijk tof zijn.
Echt, hè?
Hoe kikken is dat?
Teken ervoor.
Hey, en je gaf net even aan die toekomstvisie. Nog wel even een klein stapje maken richting de toekomst. Mm-hmm. Hoe ziet de wereld van e-sports eruit over 20 tot 30 jaar?
In ieder geval steeds meer reclame-uitingen in games. Mm-hmm. Dat gebeurt dan een beetje. Maar ik stel me voor dat iemand dan in de cutscenes een digitaal blikje van het een of andere merk opentrekt en leeg drinkt. Dat soort dingen. En influencers worden steeds belangrijker. Daarvoor hoef je geen top gamer te zijn. Maar als jij creatieve content maakt, dan kan jij daar ook een hele goede boterham mee verdienen. En die zullen steeds meer en meer worden ingezet, ook op e-sports toernooien, om toeschouwers te trekken. Want individuele merken, je merkt het ook al in de traditionele sporten, worden steeds groter en belangrijker. Een Zlatan, een Messi, een Cristiano Ronaldo zijn eigenlijk nog groter dan de clubs waar ze voor spelen. En dat is waarvoor voor de spelers komen. Die komen om een bepaalde speler aan het werk te zien en om met hen op de foto te gaan. En dat zal in e-sports niet anders zijn. Dus de larger-than-life figuren, die gaan we krijgen. En die hebben we nu natuurlijk ook al, de Ninjas, de Shrouds. Ja. En die gaan er steeds meer komen.
Hoe halen we de niet-gamers uit het hoekje van nee, het is allemaal eng en het is een wereld waar je niet, waar we niks van weten en verslavingen en noem alles maar op. Hoe kunnen we die niet-gamer toch heel klein beetje meer interesseren in wat er allemaal te vinden is op het gebied van e-sport?
Ja, op het moment dat iemand gevoelig is voor verslaving, dan denk ik niet dat het middel is waar die zich aan laaft. Dan denk ik dat er iets anders schort in het leven en dat ze dat proberen op te vullen ergens mee. En dat kan dan alcohol zijn, dat kan dan drugs zijn, dat kan dan gaming zijn. Dat is net waar ze op dat moment van hun leven mee in aanraking komen. Maar dat is niet de oorzaak. Anders had ik nu wel verslaafd geweest aan Counter-Strike nog steeds. Of had ik nu wel Counter-Strike in het echte leven proberen na te bootsen. Dat doe ik niet. Die behoefte heb ik nog nooit gehad. Dat is gekke werk om dat te denken, dat dat zo werkt. Op het moment dat je iets digitaal ziet gebeuren, dan wil je dat niet ook in het echte leven. Want het is hetzelfde als dat je een spannende actiefilm kijkt. Dat vind je fantastisch om te zien door de emoties die het losmaakt, door dat spektakel dat je ziet op het scherm. Maar daarna zit je weer op de bank in het echte leven en dan heb je niet de behoefte om dat na te bootsen.
Je zet
tenminste,
het toestel
de normale mensen niet. Klaar. Dus maak je daar vooral geen zorgen over. Het is gewoon een stukje invulling van tijd. Het is gewoon een stukje entertainment. Het is gewoon een stukje misschien wel sociale binding. He, want op het moment dat je in COVID-tijden zit, dan is het prachtig dat je toch nog via je headset kan communiceren met mensen. Terwijl je een leuke pastime hebt, samen een potje Rocket League of Counter-Strike. Dus dat, maak je niet zoveel zorgen. En tuurlijk, er zijn gevaren, daarvoor moet je op de hoede zijn. Wees er scherp op. Maar die signalen, die zie je snel genoeg aan mensen om je heen.
En kijk vooral ook even naar bijvoorbeeld de Stichting Verantwoord Gamen.
Ja, absoluut.
Of naar Parents of Play of House of Esports. Dat die allerlei initiatieven zijn die ook gewoon mensen helpen om de positieve kanten te zien van gamen. En ga daar je informatie halen als je twijfelt.
Ja, zeker. En schakel ze ook in. Ook Koen Schobbers natuurlijk. Ja. Ook de gebroeders Leeman, ikzelf, Wim Noordzij. Schakel al deze mensen in om je kinderen ook voor te lichten over de gevaren van gamen en om ze te vertellen dat de manier om kampioen te worden, dat het niet is door non-stop te gamen. En wij kunnen ze dat met voorbeelden heel goed laten zien. Van hey, zo en zo hebben wij via onze coaching Pietje kampioen van de wereld gemaakt. Stefano Pinna, Belgische speler van ESV Esports. ESV Esports is ook van de gebroeders Leeman. Die is in 2018 wereldkampioen FIFA geworden. Niet omdat hij non-stop zat te spelen hoor, 3 uur achter elkaar. Juist omdat hij na 20 minuten eventjes naar buiten loopt voor frisse lucht. Juist omdat hij even naar de koelkast loopt om de bloodflow in zijn benen en zijn handen weer op gang te brengen. Even handen wassen met warm water. Dat was mijn traditie altijd tussen de games door. Zorgen voor de goede bloodflow, anti-RSI zeg maar. Stressballetje knijpen, dat soort dingen. En ja, voeding, rust.
En op deze manier kunnen we met elkaar heel verantwoord gamen. En wil je een keer e-sports van dichtbij zien, je gaat misschien ook wel eens naar een tenniswedstrijd, of je gaat misschien ook wel eens naar een voetbalwedstrijd, ga dan zeker ook eens naar een e-sports event om te ervaren wat dat nou is.
Ja, zeker.
En kijk nog eens een keer mee in je eigen huis, als daar gegamed wordt, wat er gegamed wordt. Ja. Wees niet bang om een keer mee te kijken. En als je het niet begrijpt, is dat alleen maar goed, want dan kun je erover praten.
Ja, vraag ze of ze het jou willen leren.
Precies.
De beste coach is je kind zelf vaak.
Niels, ik heb even op de klok gekeken, maar volgens mij moeten wij René loslaten. Want hij moet nou ook maar.
Ja, hij moet nou ook maar.
Oh, dit kan voor mij nog uren doorgaan, maar dat gaat niet gebeuren.
Ik kijk wel anders naar de wedstrijd van AZ vanavond. Want daar hoor ik gewoon René
Echt, hè?
In mijn achterhoofd praten.
En die kennen wij nu.
Precies.
Het kan, hè? AZ Radio, jongens. AZ Radio. Schakelen we weer vanavond.
AZ Radio. Ja.
Ach ja, tegen de tijd dat dit uitkomt, niet meer, maar...
Nee, precies. Maar René, heel erg bedankt voor je komst. En heel erg bedankt voor je mooie verhalen. Toekomstvisie.
Dank je er wel. Op naar de tv-zender.
Ga toch gamen tv.
Is hier bedacht.
Echt wel. Dank je wel. Ik vond het eer je te ontmoeten.
Dank je wel. Superleuk.
Dit was Ga toch gamen, de podcast.
Wil je meer weten? Volg ons op Instagram of LinkedIn.
Hey Niels.
Ja Daan.
Ga toch gamen.